Actualiteit en nieuws uit je eigen omgeving. Lokale omroep verslaat alles. Dit is het HVT Politiek en Nieuws.
Politiek, actualiteit, cultuur en maatschappij. In het HVT-nieuws komt van alles wat speelt in Hof van Twente aan bod.
Het is zaterdag 12 maart. Welkom bij de extra lange verkiezingsuitzending van HVT Politiek en Nieuws. In deze uitzending proberen we een beeld te krijgen waarvoor de politieke partijen in de Hof van Twente staan, zodat u op 15 maart een keuze kunt maken. We horen net dat er gelukkig niet minder mensen naar de stembus gaan in verband met Oekraïne. Ik wil nog wel even noemen dat dat wel alle mensen bezighoudt. De uitzending is opgedeeld in 6 blokken waarin we alle fractieleiders aan het woord laten in verschillende samenstellingen. De keuze van de blokken zijn woningbouw, plattelandsontwikkeling, cultuur, energie, financiën en een slotdebat. We doen die debatten naar aanleiding van een aantal stellingen. De uitzending wordt gemaakt door Geert Wolf, techniek en muziek, presentatie Marinus Aafdink, Joke Rietveld, Robert van Reest en Henk Kruse. De columnist van vandaag is Gert-Jan Oplaat. En ik heb begrepen dat hij komt met een gedegen stemadvies. We gaan dus nu beginnen met woningbouw. En de eerste stelling is, Marinus.
Ja, goedemiddag luisteraars, goedemiddag fractieleiders. De eerste stelling, ja, we proberen de discussie wat te stimuleren door te zeggen. De gemeente heeft geen actieve en bepalende rol bij woningbouw. Meneer Rijkers.
Ja, zeker wel. Ik geloof zelfs een doorslaggevende rol. Hangt er een beetje af hoe je opereert. Hè? Als je de projectontwikkelaars buiten de deur houdt tot het moment dat je zelf hebt bepaald wat je wil, heb je een enorme stem in het kapittel. Je moet met de woningcorporaties moeten prestatieafspraken met ons maken. Dat is de afgelopen jaren ook gebeurd. En ik vind de afgelopen 4 jaar heeft gewoon bewezen dat wij als gemeente ontzaglijk veel invloed hebben. We hebben alleen wel te maken met de provincie. Die we zeg maar vaak om moeten krijgen. We hebben te maken met het feit dat we 10 jaar geleden voorspelden dat hier sprake van krimp zou zijn. Maar daar hebben we ontzaglijk veel invloed op.
Ja, maar goed, even naar meneer Kalter. Als de gemeente zo'n actieve invloed heeft, waar blijkt dat dan uit? Want er gaat toch heel veel fout op het gebied van woningbouw. En niet alleen in de Hof van Twente hoor.
Nou, ja, er gaat wel heel veel fout. Dat zegt de heer Rijkers net ook al. Omdat er de prognoses erg fout zijn. En, waren heel andere ideeën wat er zou moeten komen. En daardoor zijn er erg te weinig woningen in de aanbieding. Ja. Dus dat gaat er dan wel fout. En dus van verkeerde aannames zijn we uitgegaan.
Ja, en planologisch is natuurlijk ook een probleem. Hè? Dat is een probleem en een voordeel. Op het moment dat we ergens woningen willen realiseren op een nieuwe plek, duurt dat gemiddeld 5 tot 10 jaar. Omdat je allerlei procedures toe moet. Ja. En eigenlijk tegenwoordig had ik het zeggen dat elk initiatief wat genomen wordt, daar komen bezwaren tegen. Ja, dat houdt het enorm lang op. Ja. Maar ja, dat is ook een stukje van de lokale democratie. Ja. Als je dat afschaft, dan ga je misschien wel sneller bouwen, maar heb je misschien wel meer weerstand.
Nou zei minister De Jonge in de krant dat er dan maar nieuwe wetten moeten komen.
Daar ben ik het wel mee eens. Oh, sorry. Daar ben ik het eigenlijk ook wel mee eens.
De heer Kalte, SP.
Er is heel veel regeldruk. En we hebben het zeker van de week al eerder. We regelen ons helemaal vast aan allerlei kanten. En dan moet je eigenlijk buiten je kaders durven te trainen. En buiten lijntjes te kleuren. En doe daar eens wat mee. Maar daar zijn we dan met elkaar wel een beetje te bang voor eigenlijk.
Even naar de VVD, de heer Mullenkamp. Heeft de gemeente een actieve rol? Ja, zegt iedereen.
Ja, en ik denk,
ik
denk dat er ook heel veel juist heel erg goed is gegaan de afgelopen jaren. U gaat er al vanuit in uw stelling dat het slecht gaat. Maar ik denk dat het heel goed gaat in deze gemeente. En dat het beter kan, ben ik met u eens. Maar we hebben gewoon heel erg veel gedaan in deze gemeente.
Ja, maar ook heel erg veel niet.
En er wordt ook heel erg veel gewoon wel gebouwd. Dus als je alleen al hier in Goor kijkt wat er allemaal gebouwd is de afgelopen jaren. Hè, en het Hekeren is pas net de laatste kavel verkocht. Hè. Dus, en nu hebben we alweer 18 hectare aangekocht waar we komende jaar 75 woningen gaan zetten.
En hoeveel woningzoekenden hebt u?
Wij hebben al met al hebben we 700 woningen hebben we in de planning staan.
Hoeveel woningzoekenden?
Ook ongeveer zoveel mensen op de KVL-inschrijvingslijst.
700.
Ja, ongeveer.
Alleen, weet je nooit precies, hè?
Nee, want er zijn ook mensen die niet op die lijst staan en die gewoon wel een woning kopen. Hè? Bedoel, en er komen mensen uit het westen, die kopen hier die goedkope woningen op. Dus dat is koffiedik.
Maar oké, maar dan even naar de KVL-lijsten toe. Hoeveel staan er daarop?
Ja, ongeveer die 700. Die 700. Daar mogen wij op plannen ongeveer vanuit, vanuit de provincie.
Ja. Ja. Nou is het natuurlijk wel zo dat, en dat geldt niet alleen voor Hof en Twente, maar er moeten 100.000 woningen per jaar, de Jong viel net als minister, 100.000 woningen per jaar en dan is een miljoen in 10 jaar. Dat is wel heftig veel.
Ja.
Wat gaat de gemeente daar aan doen?
Kijk, wat wij mogen is, het gaat op basis van prognoses, mogen wij bouwen. En het is hoe meer je bouwt, hoe meer je ook in de toekomst mag bouwen. En ik denk echt dat wij met grote uitbreidingswijken aan de slag moeten, ook in de verschillende kernen. En dat is wat er nu in de verschillende kernen nog ontbreekt, zeg maar, die grote uitbreidingswijken.
Ja, maar dat is toch wel een taak voor de gemeente.
En daarom hebben we ook het TSB-terrein aangekocht, zijn met Plan Noord bezig. In Markelo willen we in Delden zijn we aan de slag. Dus dat is de volgende stap die we moeten maken. Hè. We mochten niet met grote uitbreidingswijken aan de slag van de provincie. We moesten eerst inbreiding doen, hebben we afgelopen jaren denk ik heel goed gedaan. We hebben heel veel lelijke oude woningen op het platteland, of lelijke oude schuren verwijderd op het platteland. Er zijn mensen die echt diep in de pinari zaten, hè, varkensboeren, die gewoon, gewoon absoluut geen geld meer hadden. Die, het mes stond ze op de keel, die hebben heel erg geholpen. Er is ook een onderzoek geweest van LNV dat wij dat het beste doen voor alle gemeenten in Nederland. Dus daar zijn die schuren zijn verdwenen, het platteland is leefbaar gebleven. Inbreiding hebben we goed gedaan en nu mogen we weer met die grote uitbreidingswijken aan de slag en dat doen we nu.
Ik denk dat we een tweede probleem hebben. Het gaat niet alleen om het aantal.
Ik wil even terug naar de 700 woningzoekenden.
Ja.
Hoe goed of hoe slecht we het dan ook gedaan hebben. We moeten dus binnen, denk tussen nu en 5-6 jaar, 700 woningzoekenden aan een woning helpen.
En dat lukt.
En wie heeft dan de voorkeur? Wie heeft de voorkeur bij meneer Rijkers?
Dat wou ik ook net zeggen. Het is niet alleen het aantal woningen wat je bouwt. Ik vind dat als je kijkt hoe snel deze gemeente is overgegaan van je mag niet meer uitbreiden, want er is sprake van krimp, want dat was het verhaal, nou nu weer bouwen. We hebben gewoon gronden verkocht, die moeten weer aankopen. Nou, dat is een behoorlijke klus. Ik geloof dat de grote uitdaging niet de aantallen is, al dat ook een behoorlijke uitdaging is. Het gaat er maar naar voor wie bouw je dan. Hè? We moeten zien te voorkomen dat mensen, dat de ongelijkheid die ontstaat omdat er in het westen van het land soms 1 miljoen voor een pand wordt betaald, dat het hier 4 ton kost, dat mensen uit de markt worden geconcurreerd omdat ze geen geld hebben. Een ander aspect is, van, we moeten wel zorgen dat mensen hier, die hier geboren zijn, ook kunnen blijven wonen. Hè? Dat is belangrijk voor de opbouw van de lokale samenleving. En dat vind ik een veel grotere uitdaging, hoe we dat voor elkaar krijgen. Ik bedoel, daarmee zeg ik niet dat anderen niet. Je moet eerst bouwen om dat onderscheid te kunnen maken. Maar als we gaan bouwen, moeten we ook echt zorgen dat we zorgen dat eigen mensen hier ook kunnen blijven wonen. Hè? Dat die niet helemaal verdrongen worden. En zorgen dat voor starters er ook woningen zijn. Want dat is natuurlijk een enorme opgave.
Maakt u daar een gemeentewet voor?
Nou, ik denk dat de Rijksoverheid is van plan om weer te gaan werken met ouderen. Ons kennen het nog wel, een soort premie-A-stelsel. We hebben een KAVEL-inschrijvingsbeleid wat enorm helpt. En de corporaties maken al onderscheid. Hè. Die geven toch wat meer gewicht aan. En ik denk dat we die instrumenten meer moeten gaan ontwikkelen. Wat ik ook een heel goed instrument vind, is collectief opdrachtgeverschap. Zet een groep mensen rond de tafel uit een plaats die zegt, we willen samen gaan bouwen. Doe dat. We hebben erfpacht. Nou, heel veel mensen hebben hier iets tegen erfpacht. Zeg dan op een gegeven moment, na 5 jaar of 10 jaar kun je die grond gewoon kopen. Dus we hebben instrumenten, er moeten er meer bij komen. Maar daar moeten we ons echt op richten.
Maar wat komende jaren het verschil gaat maken ook, is dat de verhuurdersheffing, die wordt tot 2025 langzaam afgebouwd. Kijk,
er is meer geld voor
de woningbouwcoöperaties. Die konden gewoon eigenlijk met goed fatsoen geen woningen bouwen.
Nee.
Omdat ze heel veel af moesten dragen naar het Rijk, zeg maar.
Die gingen zelfs woningen verkopen.
En die zie je gewoon nu weer instappen. Die zetten in op appartementen voor starters en voor ouderen. En dat is wat de komende jaren een groot verschil gaat maken. Want die hebben de afgelopen jaren gewoon niks gebouwd.
Er is nog een ander probleem. Corporaties mogen ook niet.
Even een stelling voor meneer Kalten van de SP. Als ik zeg, Viverion en de gemeente missen voldoende inzicht op de sociale kaart van de inwoners en in de toekomst, wat zegt u dan?
Ja, dat missen ze ook, ja.
Dat missen ze.
En dan wil ik eigenlijk terugkomen op die vraag die net gesteld werd. Voor wie moeten we dan bouwen? Hè? Ja. En wat bouwen we dan eigenlijk? Hè?
Nou, daar heeft deze vraag ook mee te
maken. Ja, daar heeft de vraag ook mee te maken. Ik hoor ook geluiden dat we de woningen moeten opsplitsen. Hè? En, dat helpt wel iets misschien, hè? Maar uiteindelijk is dat niet de oplossing. Maar je moet eigenlijk gewoon betaalbare woningen ook bouwen. Hè? Als je wie kan een huis, welke starten? Hè? Mooi, we hebben het steeds over starters, maar wie kan €250.000 op de tafel leggen? Hè? Er zijn er gewoon helemaal niet zo heel veel. Dus je moet ook goedkoop bouwen, hè? Sociaal bouwen. Ja. Om überhaupt dat beschikbaar te krijgen. Ja.
Maar daar gaat u toch over? Daar zorgt u dan toch voor?
Nou, ja, maar dan heb je de Rijksoverheid wel
dan
nodig.
Dan heb je de Rijksoverheid wel bij nodig om dat voor elkaar te krijgen.
Het oude premie-A-plan gaat maar weer invoeren. Want zeg maar, de concurrentie op de woningmarkt is nu zo groot.
Even premie-A-plan, even voor de luisteraars.
Premie-A, dat waren woningen met mensen met lage inkomens. Die zeg maar zwaar gesubsidieerd werden. Ik geloof dat je ongeveer 50% werd gesubsidieerd. Als je meer ging verdienen, ging je meer betalen. En dus dat is een rechtvaardig systeem. Dat denk ik nu weer aan. Dat is van groot belang. En ik vind ook de corporaties is verboden om woningen te bouwen voor middengroepen. Ik vind dat je dat meer moet invoeren. Omdat die middengroepen enorm tussen het wal en de schip vallen. Het zijn de lagere inkomens. Maar daar wordt nog wel woningwetbouw voor gerealiseerd. Maar de groepen die er tussenin zitten, die hebben echt niks. Die kunnen geen woning kopen, die kunnen geen woning huren. Dus ik vind die corporaties moet je ook weer vrij ruimte geven om voor modaal, Jan Modaal, zeg maar, huurwoningen te bouwen. Zodat daar ook een sociaal element ontstaat.
Ja, gaat dat toch over. Kijk, wat wij kunnen doen, we hebben die erfpacht hebben we gedaan. Ja, we hebben een statuslening. Wij hebben onze woningbouwgronden, die moeten wij hebben. En die hebben wij ook op verschillende plekken. En die prijzen hebben wij nooit, niet echt verhoogd. Een beetje inflatie misschien. Daar zitten wij heel erg laag mee. Als je ook vergelijkt met andere gemeenten in Twente. Dus waar wij invloed op hebben, doen we al heel erg veel.
En wij kopen zelf, hè? Ik bedoel, TSB-terrein heeft de gemeente zelf aangekocht. Ja. Dat betekent dat die gelden die meestal bij projectontwikkelaars blijven hangen, dat we dat hier hebben voorkomen omdat de gemeente zelf eigenaar is. Daar ben ik wel heel blij mee.
Daar heb ik nog een leuke stelling over. Bij het woningbouwproject op Stoom heeft verkoper Alder Wolbers de verdeling van de woningbouw bepaald. Dat waar of
nee,
is
dat
niet waar?
Dat is helemaal onjuist.
Helemaal onjuist. Ja. Hij heeft niks bepaald.
Wij gaan over wat er gebouwd gaat worden, maar hij mag de helft van het bouwvolume mogen zij bouwen. Dus ze mogen de woning bouwen, maar wij bepalen wat er gebouwd wordt.
En ik denk dat dat goed is. Ik bedoel, als een aannemer mag best iets doen. We hoeven niet te zeggen, aannemers zijn helemaal buitenspel. Maar je moet als gemeente wel de basisvoorwaarden zelf in hand houden. En ik ben wat dat betreft blij met een VVD-wethouder die zo'n oud sociaal-democratisch standpunt heeft ingenomen. Want ik vind de grond moet eigenlijk bij de overheid staan. Dus ja, VVD dreigt steeds meer naar de PvdA. Dus niks aan te doen.
Ja, ik hoor al meer dat het vaker valt. Even terug naar Alder Wolbers. Die heeft dus wel bedongen bij zijn verkoop dat hij de helft van de woningen mag bouwen.
Dat klopt.
Dat is wel een goede commerciële insteek, denk ik dan.
En wij hebben daarvoor prachtige cultuurhistorische panden in ons bezit gekregen. Die we voor de komende 100 jaar gewoon vergoren waren.
Maar die meneer Wolbers, die projectontwikkelaar, die wordt bepaald door de gemeente wat voor huizen hij mag bouwen? Ja. Of is dat allemaal vrije sector?
Nee, dat gaan wij bepalen.
Heeft de raad nog een motie over aangenomen wat de aantallen moeten zijn? En meneer Alder Wolbers heeft natuurlijk niet voor niks de trein verkocht. Hè? Want ik weet nog wel 10 jaar geleden dat hij zelfs de PvdA belde van, kun je niet een goed woordje doen? We willen daar bouwen, jullie moeten gaan bouwen. Dan als je de PvdA belt voor dat soort dingen, dan ben je echt in nood. Die man of die organisatie, die projectontwikkelaars, konden in feite geen woning meer realiseren. Dus in feite, dat ze daar een klein stukje van krijgen, dat hoort bij het spel.
Nou, nog even naar, in mijn herinnering, 3, 4, 5, 6 jaar geleden misschien, werd alleen maar gesproken over krimp, scholen dicht, enzovoort. En we zijn 6 jaar later. En de situatie lijkt helemaal omgekeerd te zijn. Ja, Viverion beweert altijd, we kijken naar de volgende 30 jaar voordat we besluiten om ergens te gaan wonen. Dat kan dus helemaal niet, denk ik dan.
Ik denk dat de Rijksoverheid die ging heel erg uit van die maakbaarheid. Wat wij nu, je ziet gewoon ook een gigantische trek op gaan komen. Dat mensen uit het Westen, ook door de corona zie je dat nu nog sterker. Je ziet gewoon dat heel veel mensen uit het Westen nu zeggen van, potverdorie, ik woon toch liever in het oosten van het land.
Ja, dat klopt.
Het is niet, je moet niet alleen maar de demografische cijfers in de gaten houden. Er speelt gewoon veel meer.
Maar het is niet alleen maar mensen uit het Westen natuurlijk.
Nee,
hè?
Dat weet ik. Maar
niet alleen de rijke mensen. Hè? We hebben heel vaak gezegd, mensen die een miljoen te besteden hebben uit de verkoop daar, dat die hier allemaal komen. En er zijn ook gewoon mensen die in het Westen werken, maar in een hele goedkope woning zitten. Maar die wil ook graag in Twente wonen. Of en die zeggen ook in het kader van...
In de Hof van Twente.
In de Hof van Twente. Ja. Maar die wil ook wel in Zutphen wonen. Hè? Die wil ook wel in Zutphen wonen. Ja. Dat ze dan even een beetje forensen naar het Westen. Dat is allemaal veel dichterbij gekomen. Hè?
Maar de oorzaak is natuurlijk dat we een economische crisis hebben gehad, zodat er geen woningen meer werden gebouwd. Ja, dat is het grote probleem. Er werd gewoon helemaal geen woning in het Westen gebouwd. En wat je nu ziet, en dat is niet voorspelbaar, maar je moet wel een soort kompas hebben, anders doe je helemaal niks. Ik bedoel, je kunt wel zeggen, we hebben geen kompas meer. Ja. Maar dan blijf je hier aan het bouwen, terwijl straks er zijn stukken waar gekrompen wordt, hier niet. Maar men trekt hier nu naartoe, omdat in het Westen gewoon helemaal geen woningen meer zijn.
Nee, maar als gemeente wouden wij door met ontwikkelen. Hè, maar wij, wij mochten niet verder.
Nee, nee, nee.
Wij,
van de provincie?
Wij moesten afwaarderen, ja, van de
provincie. Van de provincie.
Ja. En die moest dat dan weer van het Rijk. Hè, dus dat waren...
Heeft miljoenen gekost.
En nu is dat helemaal anders met de nieuwe minister.
Nee, nee, nee. De afgelopen jaren is gewoon duidelijk dat dat gewoon geen goed beleid was. Nee. Dat wij weer de ruimte,
gekost,
dat de ruimte moesten krijgen.
Ja. Het was echt miljoenen gekost. Wij zijn gedwongen om gronden te verkopen, omdat het in gemeentes hartstikke verkeerd ging. Dat is hier in Hof van Twente ook gebeurd. Heeft ons miljoenen gekost, wat eigenlijk overbodig is geweest.
We hebben waterlanden afgewaardeerd, hebben een zonnepark opgelegd. Maar ja, nu hebben we TSB aangekocht om dat weer te herstellen. Ja. Okay. Dus we moeten continu na blijven denken.
Heren.
Hofgeschal. Vandaag met Gert-Jan Oplaat.
Tijd komt te raad. Half maart mogen we 3 dagen stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. De pamfletten en de advertenties op de social media vliegen ons straks om de oren. Het CDA komt standaard een paar advertenties in ons Hofweekblad en roemt daarin de vrijwilliger. De Partij van de Arbeid komt met 1,5 meter lange rozen langs de deur in de hoop om nog een restje socialisme uit te stralen. De VVD roept toetert dat de gemeentelijke belastingen niet mogen stijgen in de hoop nog iets van de Rutte's coronaschade te kunnen redden. Het elitaire D66 kiest voor... Tja, waar kiezen die eigenlijk voor? En ze komen zelf tot de conclusie dat ze sinds hun hashtag ruim de boeren op actie eigenlijk niets meer op het platteland te zoeken hebben en verzwelgen in hun eigen elitaire zelfgenoegzaamheid dat ze een onderwijspartij zijn of zoiets. Gemeentebelangen komt met een traditionele gele folder met een paar kreten wat erop neerkomt dat er in iedere kern gebouwd zou moeten kunnen worden. De SP prijst de azijn in de supermarkten aan, want in hun ogen deugt dat toch niets en vooral de toeslagen voor de minima moeten omhoog. En dan hebben we nog een nieuwe partij. In Beweging heten ze. Een allegaatje van overgelopen SP'ers en een verdwaalde GroenLinks'er. Beste kandidaten van bovengenoemde partijen. Natuurlijk chargeerde ik de hele boel. Ik hoop dat u mij dat niet kwalijk neemt. De boel op scherp zetten, dat zult u zelf ook doen voor de verkiezingen. Maar ik denk, ach, zo bespaart u zichzelf veel advertentiekosten. Maar nu even serieus. Een prioriteit dat ons allen aangaat, is dat we moeten bouwen, bouwen en nog eens bouwen. Onze jongeren zijn compleet kansloos op de woningmarkt. Er zijn geen betaalbare statuswoningen, lees 120.000 tot 200.000 euro voor hen. En als ze geluk hebben om uit een rijkere familie te komen, dan hebben ze nog een kleine kans, maar verder ook niet. Het zou mooi zijn om hier prioriteit aan te geven. Tweede punt zijn onze boeren en ondernemers. Zij worden door Den Haag en een groep bezwaarmakende wereldverbeteraars in gijzeling genomen. En met een onzinnige 25 miljard euro kostende stikstofplannen om te voorkomen dat er bramen groeien in plaats van een verdwaalde vliegenspar, een grove boekduifplant of het heidemaagdje. En ook wat corona betreft zouden onze getroffen ondernemers kwijtschelding van de WOZ of zo moeten krijgen. Met mooie woorden help je ze niet, maar met daden wel. En het derde punt dat geregeld moet worden, en daar ben ik het met de SP helemaal over eens, is dat de minder bedeelden meer gemeentelijke toeslagen zouden moeten krijgen. De boodschappen, gas, water en elektra is voor hen niet meer te betalen. Hier ligt onze dure plicht om hen wettelijk niet in de kou te laten staan. Geachte kandidaten, voor u allen ligt een grote uitdaging en een morele verplichting om er te zijn voor onze inwoners. En in mijn volgende column zal ik me eraan wagen om een voorspelling van de uitslag te doen. Voor nu wens ik u een goede en faire campagne en denk aan de thema's. Bouwen, boeren en ondernemers, toeslagen en tot slot geen windmolens op ons grondgebied. Komt tijd, komt raad.
Politiek, cultuur en maatschappij. Het HVT-nieuws.
We zijn in het tweede blok beland. Dat doen we met Harry Scholten van het CDA, Marianne Hutten van In Beweging, Wim Meulenkamp van de VVD. En de eerste stelling is, Marinus.
De stelling is, uitbreiding van boerenbedrijven moet kunnen. En de gemeente moet daarvoor de mogelijkheden ook creëren.
Eens.
Marianne Hutten.
Deels
van
eens.
In Beweging.
Van In Beweging. Ja, ik hoor net dat wij een allegaartje zijn. Dat Gertje al oplaat.
Ja, ja.
Ik beschouw dat eigenlijk als een compliment. Want ik ben juist trots op dat we zoveel partijen al binnen onze partij hebben zitten. En ik hoop ook dat we dat nog veel meer gaan doen.
Ja, ja. Zo vertaalt u allegaartje.
Zo vertaal ik allegaartje. Ik draai me even op naar een compliment. Maar over de stelling. Agrariërs zijn ondernemers. En die wil ik ook zeker dat zij gewoon kunnen uitbreiden. Alleen de vraag is hoe en waarmee.
En ja.
Ik denk dat de nuance is
meer
op die stelling.
Meer varkens, meer kippen.
Nou,
bent u daarvoor?
Ik denk dat je als boer je hele businessmodel eigenlijk verandert. En dus dat, zeg even heel plat, dat 1/3 misschien nog vee wordt, landbouw. 1/3 worden ander soort inkomsten. En misschien wel 1/3 bijvoorbeeld een vergoeding voor landbeheer.
U gaat een nieuw verdienmodel bedenken.
Nou, ik denk dat we in ieder geval de ondernemers daarbij moeten helpen. Of de agrariërs.
Ja, oké. Harry Scholten, CDA.
Ja, ik was het ermee eens met de stelling, zei ik. Maar wat is nu de vraag dan?
Ik heb al eerder wat gehoord van u.
En wat eerder van mij gehoord? Ja. Vertel. Want ik,
politiek in de pol.
Politiek in de pol, ja. Ja, dat heb ik ook wel gezegd, ja.
Ja.
Maar nee, maar ik vind, kijk, je deut al heel snel, als je het hebt over plattelandsontwikkeling, deuken jullie al heel snel naar de landbouwers, naar de boeren toe.
Ja.
En dat zijn natuurlijk ook, die hebben ook een groot deel van ons buitengebied in beheer en in bezit. Dus dat is een hele belangrijke groep. Maar ik heb ook gezegd, ja, we moeten de boeren helpen bij de verdere ontwikkeling. Daar hebben we als gemeente ook een hele grote rol in. De gemeente heeft daar de afgelopen 8 jaar al heel veel aan gedaan. En daar zijn we als CDA ook heel blij mee.
Wat hebben jullie daar bijvoorbeeld aan gedaan?
We hebben met maatwerk door in gesprek gegaan met onze ondernemers, maar ook met onze boeren. In gesprek gegaan te luisteren, wat is nu jullie probleem? Hoe kunnen wij daarmee helpen? Nou, daar hebben we heel veel mee bereikt, samen met het college, ook samen met mijn collega die naast me zit. En daar hebben we gewoon heel veel bereikt, dat we in ieder geval in gesprek zijn met de ondernemers. We zijn in gesprek met de boeren. We weten wat ze willen. We kunnen niet alles zelf als gemeente, dat is volstrekt helder. Daar hebben we ook de overheid bij nodig.
Ja.
Maar wij kunnen ze wel op lokaal niveau voorthelpen. En dan heb je het over het erf, je hebt het over asbestsanering, je hebt het over rood voor rood. We hebben het helpen met een sociale problematiek. Eenzaamheid op het platteland is veel aandacht voor geweest. Kortom, daar kunnen wij onze agrariërs mee helpen. En verder moeten wij ook stimuleren dat ze perspectief hebben, dat ze in ontwikkeling blijven. Ze mogen wat mij betreft best een stukje uitbreiden. Want ik vind het, dat werd in de poll ook nog een keer gezegd. Kijk, er zijn heel veel agrariërs, die hebben 80 tot 100 koeien. Ik houd maar even bij de koeien. En die hebben rechten gekregen in het verleden. In 2013, weer allerlei rechten. Op basis van die rechten hebben ze hun stallen uitgebreid. En zijn ze financiering aangegaan. En vervolgens worden hun rechten gewoon afgenomen. Nou, dat is natuurlijk zo oneerlijk als maar kan. En dus in dat opzicht mogen die boeren best dat stukje uitbreiding hebben waarvoor ze geïnvesteerd hebben.
Ja.
En bovendien, er verstoppen heel veel boeren. Niet omdat ze moeten stoppen, maar gewoon vanwege het natuurlijk verloop. Nou, dat wat daar vrijkomt aan rechten, moet je weer inzetten voor bestaande boeren, ja, ja. Is de insteek van het CDA. Dat is een stukje ontwikkeling. En we hebben het niet over megastallen, maar sommigen hebben het gelijk over megastallen. Nou, als je daarover begint, dan heb je het niet begrepen.
Maar landelijk beleid steunt dit ook, wat u zegt?
Het landelijk beleid, ja, dit is ook de koers langzaam maar zeker voor het landelijk beleid. Er wordt veel geld voor het platteland nu beschikbaar gesteld. 25 miljard voor de stikstofproblematiek. Nou, ja. Daarvoor is het nu voor ons ook als gemeente straks, en daar zal het CDA ook heel hard aan mee gaan werken, om zoveel mogelijk van die middelen hier naar de gemeente toe te krijgen, om ook daarmee onze boeren ontwikkeling te geven, perspectief te bieden. Dat is de insteek van het CDA.
Maar nou is het zo dat de minister, las ik pas in de krant, heeft gezegd, als boeren niet stoppen, en ook in verband met stikstof, dan gaan we ook onteigenen. Zou dat ook kunnen gebeuren in de Hof van Twente?
Maar landelijk hebben ze werkelijk waar geen visie op waar het met de landbouw naartoe moet. Ik vind het eigenlijk gewoon schrikbarend wat de afgelopen jaren in Den Haag is gebeurd. Kijk, en daar hebben onze boeren gewoon ontzettend veel last van. Dat daar gewoon geen visie is. Boeren zitten in grote onzekerheid. Je zult maar 25 jaar zijn, je wilt het bedrijf overnemen van je vader en moeder. En je weet bij God niet welke kant het op gaat met de wet en regelgeving in Nederland. Ik bedoel, je ziet het nu ook weer, er is 25 miljard... ter beschikking voor de stikstof. Het enige idee wat er komt vanuit Den Haag is, we gaan boeren uitkopen rondom Natura 2000 gebieden. Je kunt ook zeggen, we gaan voor al die andere boeren eens kijken van, wat gaan jullie doen? Hoe kunnen we jullie meer inkomen geven als Rijksoverheid? Klimaatadaptatie, CO2-opslag in de bodem, waar wij als Hof van Twente mee bezig zijn, hè, om onze routekaart rond te krijgen richting energie-neutraliteit. Stop daar je geld in En niet alleen maar in het uitkopen van een aantal boeren bij Natura 2000 gebieden. Wij als gemeente hebben ontzettend veel verstand van hoe onze sector in elkaar zit. Wij zitten bij onze eigen boeren aan tafel. We hebben een platform Stil Leed. Wij weten wat er speelt. Wij komen uit alle landelijke onderzoeken, komen als Hof van Twente uit van, die weten wat er gebeurt op dat platteland. Maar we worden absoluut niet geholpen door wat er in Den Haag gebeurt. Want daar zit op dit moment geen visie rondom landbouw. En dat is een groot probleem.
U bent van de VVD.
Ja.
De VVD is
ik stuur
niet,
heel
is,
vaak mails
is
naar Den Haag.
Helemaal onbekend in deze regering gedurende de laatste 10 jaar.
Ja.
We hebben het over 10 jaar al.
Ja. We hebben het over Hof van Twente, maar u zegt regering.
Ja.
Ik bedoel, u schouwt ons als regering, en is het goed.
Nee, ik heb het over de VVD, die al 10 jaar in de regering zit.
Klopt.
En die dus geen beleid voert, dat zegt u.
Ik vind dat op het gebied van landbouw laten landelijke partijen laten het echt liggen.
Dat is een mismatch.
En dat is een ministerie, wat daarachter zit, zeg maar. Als minister heb je, ben je ook zo goed als je ministerie wat daarachter zit.
Ja.
Er zit een ministerie waar op dit moment te weinig echte landbouwkennis zit en te weinig innovativiteit.
En u vindt dus dat de gemeentes in heel Nederland eigenlijk het beleid moeten gaan aangeven aan Den Haag hoe het moet?
Wij voeren zelf vanuit de gemeente ook een actieve lobby richting. Wij zijn bezig met ons landbouwbeleid ook weer met onze eigen boeren te actualiseren. En eigenlijk vinden wij dat die 25 miljard, wij als VVD vinden dat die 25 miljard veel breder ingezet moet worden dan alleen maar even een paar boeren opkopen. Met die 25 miljard kun je echt heel erg veel doen voor de bestaande boerenbedrijven. En dat moet gebeuren.
Maar er is aan die 25 miljard, daar ligt geen echt plan aan.
Nee, maar die moeten we zelf bedenken.
Nee, maar die...
Er is een budget gecreëerd.
De komende jaren moet dat uitgewerkt worden.
Ja.
Maar hoe kun je nou 25 miljard ter beschikking stellen, terwijl je nog niet precies weet wat er moet gebeuren? Dat is toch op zijn minst raad te noemen.
Maar Wim, daar liggen wel de kansen voor ons als gemeente, om daarop in te spelen.
Ja. Even naar in beweging.
Ja.
U zit niet in de landelijke regering. Zelfs ook nog niet in de raad.
Klopt ook.
Maar u hebt waarschijnlijk wel een mening hierover. En dan wil ik ook even vragen over of de gemeente wel voldoende invloed heeft op natuurbehoud en plannen voor de gebruik van gronden de komende 10 à 20 jaar. Want er zal toch wel wat gaan veranderen. Neem ik aan.
Ja, daar gaat zeker wat in veranderen. Maar Wim Meulenkamp die is natuurlijk nu ook nog wethouder. En die zet vol in op
nu
bijvoorbeeld...
Die is nu nog wethouder.
Nu nog, ja. En, ik zeg niks of die het blijft, maar ik acht de kans wel groot, eerlijk gezegd. Maar ik ken hem als een wethouder zich vol inzet bijvoorbeeld voor biodiversiteit. En dat ook integraal wil oppakken. En dus ook voor dit onderwerp.
Ja, we hebben het ook als stelling gekozen. Omdat we zijn dus echt een plattelandsgemeente, zou je kunnen zeggen. Dus
ja, dat zijn we
hebben
zeker.
Echt heel veel gronden.
Ja.
En als daar veel gaat veranderen in het gebruik van de gronden, dan zullen die gronden blijven er wel liggen. Dus er moet een plan zijn, lijkt mij.
Ja, maar volgens mij zijn we daarmee bezig. We hebben bijvoorbeeld het plan Kleurrijk Leven Hof van Twente, waarin heel veel aandacht daarvoor is. En volgens mij gaat alleen nog maar verder uitgewerkt worden. Ja, dat steun ik alleen maar te harte, want dat moet gewoon simpelweg gebeuren.
Maar in beweging zegt ook bijvoorbeeld de maatregelen die moeten bij de omgeving passen. Wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Wat past dan bij de omgeving?
Wij vinden het gewoon heel belangrijk dat je een gesprek voert als het over een bepaald issue gaat. Zodat je gewoon alle belangen goed kunt afwegen. En niet dat je van tevoren al een standpunt inneemt, terwijl misschien over een paar jaar de omstandigheden weer compleet anders zijn. Wat Wim Meulenkamp net zei, boeren die worden morgen wakker en hebben ze weer een nieuwe regel voor de deur staan.
Ja.
Waar ze geen rekening mee hebben kunnen houden. En daarom willen wij pas eigenlijk het standpunt innemen of iets passend vinden bij de omgeving op het moment dat het echt ter sprake is.
Als je het hebt over de melkveehouders, die moeten op dit moment het enige wat ze kunnen is zoveel mogelijk melk in die tank. Dat is hun verdienmodel.
Ja.
Er is geen ander verdienmodel. Dus dan kun je wel tegen die boeren zeggen van, jongens, je moet wat minder koeien gaan houden.
Nee, dat kan niet.
Dat is gewoon geen optie. Kijk, als je gaat zeggen, wij hebben ook in ons plan voor de biodiversiteit, de hele raad achter stond, hebben we gezegd van, we doen ook een akkerrandregeling. Dus je krijgt een paar euro, is het eigenlijk maar per vierkante meter, als jij dus akkerranden gaat inzaaien. Binnen 2 dagen uitverkocht. Al 2 jaar op rij. We hebben net weer opengezet deze week. Boeren willen dat wel. Die zijn trots op die akkerranden. Ik ben er langs gereden bij die boeren. Op de fiets langs zijn ze gewoon trots op die akkerranden. Maar als jij er geen euro's tegenover staan, dan doe je dat niet. Want je moet de bank betalen. Je moet aan alle wet en regelgeving voldoen. Dus daar moet de Rijksoverheid. Wij hebben dat nu geprobeerd. Wij kunnen dat niet voor heel veel gronden doen. Nee, wij zijn gewoon een gemeente. Het Rijk moet daar instappen.
Er zijn er meer gemeenten die hetzelfde idee hebben als...
Er zijn mensen die dat overgenomen hebben van ons. Ja. Wij hebben dat bedacht. En er zijn andere Twentse gemeenten die het nu ook doen.
Even een stapje naar woningbouw, wat het vorige onderwerp was. En zeg maar het vrijkomen van gronden. Ja. Kan daar dan ook woningbouw gepleegd worden?
Nou ja, dat kan.
Zijn er plannen voor?
Daar maken we nu al ruimte voor. Ik bedoel, je hebt de erfknopen, je hebt rood voor rood, je kunt schuren slopen. En daarvan mag je op sommige plekken een woning voor terugbouwen. Als je 1000 vierkante meter sloopt initieel, dan mag je daar een tweede woning op je erf voor terugbouwen. Dus we werken met sloopfoutjes. Nou, dat is gewoon een hele mooie regeling waar gewoon heel veel gebruik van gemaakt wordt. Je ziet het op het platteland als je hier rondrijdt. Heel veel schuren zijn gesloopt, asbest eraf, schuren weg. En daarvoor is ook voor teruggebouwd. Een stukje woningbouw. Een stukje woningbouw op een andere locatie. Dus daar zijn wij heel creatief in. En ook daar leveren we maatwerk in mijn beleving. En dat is echt wel iets waar het CDA ook voor blijft staan. Het moet niet uit de hand groeien.
Woningbouw voor iedereen is dat wel.
Dat is wel woningbouw voor iedereen. Er zijn zo plannetjes op dit moment dat je een schuur, dat je daar 2 of 3 appartementen voor jongeren of woonunits in gaat maken. Er zijn best wel plannen voor. Daar denken wij wel heel creatief in mee.
Ja, maar U gaat er al vanuit dat er heel veel grond vrijkomt en niet meer in gebruik is bij de landbouw. Ja. Ik denk dat er juist, en dat zie je door die inval in de Oekraïne, dat mensen weer gaan beseffen dat het allemaal niet zo vanzelfsprekend is, die volle schappen in de supermarkt. Ja. En dat er wij zijn al heel erg trots op onze boeren, maar dat er ook landelijk een herwaardering komt van, jongens, er moet gewoon geproduceerd worden. Wat wij op dit moment doen met een beter levenssterk kip. Die kip die is met 6 weken klaar en dan houden we hem nog een week langer in leven. En dan krijgt hij een ster. En er gaat wel een kilo graan extra in. Ik denk dat daar een heroverweging gaat komen in Nederland. Als je ziet wat er op dit moment gebeurt. En dat we weer met z'n allen wat trotser gaan zijn op onze eigen boeren.
En wat zal de heroverweging zijn dan? Om de kip nog een week langer te laten leven?
Ik denk dat hij gewoon met 6 weken geslacht wordt. En niet die kilo graan er extra in gooien. Ja, dat is wat dat we weer wat efficiënter gaan worden.
In beweging?
Ik denk of iets minder kippen. Ik ben zelf opgegroeid op een boerderij. Mijn vader gaat door de lint als hij denkt dat ik maar een beetje neig naar links, alsof ik minder vlees zou willen. Gaat mij om.
Luistert hij vandaag?
Het gaat mij om dat er meer balans is. En het is nogal. We hebben allerlei soorten veeteelt voor kippen, varkens en koeien. En die hebben nogal verschillende impact. Maar ik denk dat we iets meer terug moeten naar balans. Misschien kunnen we ook terug naar minder kippen. We hoeven niet meteen naar de nul. En ook de eerlijke prijs voor de consument. Dat de consument wat mij betreft ook bereid moet zijn om meer te betalen voor die kip.
Maar daar is die niet, zegt de heer Mulderkamp.
Ja, maar het zal toch echt moeten.
Nou, maar ik denk wel dat de toestand in de wereld hier wel aan. Dat gaan ze niet automatisch doen. Maar de toestand in de wereld gaat hier wel aan bijdragen. Dat wel het besef komt, het heeft wel een bepaalde waarde wat daar in het schap ligt. En dat we daar de komende jaren met elkaar naar gaan kijken. Dat ons gedrag zal daar toch enigszins door beïnvloed worden.
Oekraïne,
in positieve zin.
Ja, morgen in de Tubantia stond er ook het artikel over dat we meer ons eigen graan weer moeten gaan verbouwen.
Nou ja. En de winkelketens, dat is ook nog wel een punt om die aan te pakken, want die bepalen natuurlijk prijzen.
Ja. Maar
goed. Dit was het blokje voor de luisteraars. Ja,
maar we krijgen iets wat
het laatste woord van.
Toch om even te zeggen: het is iets. Er komen minder, maar grotere boeren. Dat is iets wat al 150 jaar aan de gang is.
Ja.
En de omvang van de stal zegt niks over het welzijn van de dieren in die stal. Vind ik ook zo'n groot misverstand wat je vaak hoort.
Maar dan wil ik graag ook nog één ding zeggen. Dat is echt heel kort.
Ja, dan geef je het laatste woord.
Ja, omdat er heel vaak de schuld wordt gegeven aan boeren, agrariërs, zulke soort dingen. En die voelen zich in een hoek gezet. Maar ik denk echt dat zij de oplossing zijn. En als wij dan hun vragen om mee te denken, dat we ook sneller tot die oplossing komen.
Oké.
Okay. Nou, goed. Mooi hoor. Ik dank u wel.
Politiek, cultuur en maatschappij. Het HVT-nieuws.
We gaan verder met het derde blok. Dat gaat over cultuur. Dat doen we met André de Visser van D66, Harry Scholten, CDA en Herman Kanter, SP. En Marinus heeft weer een mooie stelling.
Ja. Heren, welkom bij dit cultuurdebat. En de eerste stelling is, 4 cultuurcentra is te veel voor de Hof van Twente. Mag ik u het woord geven, André de Visser, D66?
Ik denk van niet, maar wel anders. Als ik even kijk naar hoe het geregeld zou kunnen worden, moet ik iets dichterbij? Oké, dankjewel, Harry, voor de toelichting. Nee, ik denk het niet, maar er zal wel op een andere manier samengewerkt moeten worden. Als ik heel eerlijk ben, ik vind Goor eigenlijk, dat is ons centrum. En daar zou eigenlijk de wat grotere, en nou noem ik het toch maar theater, want daar gaat het mij nou even in dit geval om.
Ja.
Theater, daar zouden er wat grotere voorstellingen kunnen komen. Dat wil niet zeggen dat we daar niks meer in doen in Delden of in Markelo bij het Beaufort of in Delden bij het Parochiehuis of in Diepenheim. Dat is niet zo. Die samenwerking zou veel dieper moeten. En misschien zelfs, daar heb ik toevallig nog even over nagedacht, misschien zelfs onder één paraplu, waardoor je een wat evenwichtiger...
Wat bedoelt u met onder één paraplu?
Daar bedoel ik mee dat zowel de Reggehof als de Parochiehuis, als de Pol, eigenlijk als één cultuurcentrum.
Eenheidsworst wordt
dat. Dat is geen eenheidsworst, dat is zeker niet het geval. Ik denk dat hofmarketing daar een rol in zou kunnen spelen.
Ah, dat is een nieuwtje dus. Want hofmarketing doet daar nu natuurlijk niet zo.
Nee, dat zou misschien kunnen. We trekken daar toeristen mee, maar dat zou ook voor onze eigen... inwoners zou dat ook kunnen werken. En daar zijn we mee bezig.
Dat vind ik het CDA niet, denk ik.
Nee, daar zijn we niet mee
bezig. Nee. Ik vind van wel dat ze gewoon die 4 van belang zijn.
Dus niet te veel voor...
Nee, niet te veel. Dat is de vraag. Dat vind ik niet te veel. De vraag is in hoe grootschalig of kleinschalig je dat moet opzetten.
Ja.
Maar ik vind in principe dat elke kern dat wel zou moeten hebben.
Goed, even naar Harry
Scholten. Nou, dat vind ik ook. We hebben cultuur in Hof van Twente, dat past bij de aard en schaal van onze kernen. En daarmee behouden we ook de eigenaardigheden van elke kern. En dat hebben we gewoon hartstikke goed geregeld in deze gemeente Hof van Twente. Je moet ze absoluut niet samenvoegen, want dan krijg je echt eenheidsvorst. Ze moeten wel meer samenwerken, dat geven ze zelf ook aan. We hebben als CDA veel gesproken afgelopen tijd met de cultuursector. En daaruit komt vooral naar voren, wij moeten meer samenwerken. Wij moeten ons programma beter op elkaar afstemmen. Dat is wat er moet gebeuren, maar niet samenvoegen, want dan verlies je de eigenheid van elke cultuurplek in de Hof van Twente.
Maar
dat zou doodzonde zijn.
Maar dat geldt eigenlijk voor alles, hè?
Dat geldt voor heel veel, ook voor onze voorzieningen. Ben ik ook
voorzieningen,
mee.
Alles samenvoegen.
Maakt er geen eenheid van.
Daar wordt het niet beter van, hè? Je ziet ook in de politiek, hè? In bewegingen, die willen alle partijen samenvoegen, hè?
Ja, laat thuis over.
Ja, daar kunnen we straks ook wel eens over hebben, misschien bij het slotdebat. Je moet juist wel samenwerken, maar niet opgaan in.
Ja. Ik zie dat u wel behoorlijk raakt, die in beweging.
Dat klopt, we gaan het onderwerp niet verplaatsen.
We gaan even, houden ons even over de cultuur.
Ik vond wel een interessante uitspraak.
Ja, we hebben er een nieuwe presentator bij. Harry Scholten neemt het zo van ons over.
Sorry. Ik heb wel ambities om een keer presentator te worden.
Maar ik heb ook nog even gekeken. Oh, dat is leuk. Dat houden we in gedachten.
Houden we in gedachten, ja.
Ik heb ook nog even gekeken naar de verkiezingskrant. En daar waren 5 thema's.
Van CDA?
Van alle 3.
Okay,
die zijn behandeld.
Ik dacht dat onze verkiezingskrant had gezien.
En dan, dat is deze van Subantia. Ja. En dan mocht iedereen ook een eigen thema opvoeren. Maar niemand heeft het over cultuur gehad. Hoe kan dat nou?
Maar cultuur, we hebben de cultuur in Hof van Twente is prima op orde. Net wat ik zeg, ze moeten nog wat meer samenwerken.
Vindt
dat geven ze zelf aan.
Heeft u helemaal
maar
niet op orde.
De cultuur is prima op orde in Hof van Twente. Dat past precies bij de aard en schaal die we hier willen. De Reghof torent er iets bovenuit en dat mag ook. Dat is ook de rol van de Reghof. Alhoewel de Reghof in basis het verenigingshuis van hier van Goor is. Daar mag wel iets meer aandacht voor zijn overigens, vindt het CDA. Maar de Reghof, dat moeten we ook blijven steunen. En het mooie is, dat vond ik in Hof van Twente, als je met al die cultuurinstellingen praat. Ze vinden allemaal de Reghof de instellingen waar het uiteindelijk om draait. Toen in die coronatijd, toen waren we met CDA ook aan het praten met al die instellingen. Toen zeiden al die instellingen van nee, wij redden ons wel, maar help de Reghof voort. Nou, dat hebben we ook gedaan. Dat heeft de gemeente ook gedaan, gelukkig. Verstandige zet van de... De cultuurwethouder. We kennen hem. Maar dus in dat opzicht hebben we het gewoon, ja, we moeten gewoon trots zijn op de cultuur in het Hof van Twente. En dat moet ook wat meer uitstralen. Die trots die we hebben met onze cultuur moeten we uitstralen naar buiten toe. En daar speelt hofmarketing een hele belangrijke rol, meneer De Visser. Nou, daar ben ik wel mee eens. Hofmarketing kan daar een verbindende rol. Want dat is de marketingorganisatie van de Hof van Twente. Ja. En die kunnen heel veel met cultuur doen.
Dan toch even naar de stelling. Dan toch even naar de stelling. We hebben nog een stelling, de cultuurnota. Afgelopen raadsvergadering, de laatste raadsvergadering in de oude samenstelling, zal ik maar zeggen. Daar was de cultuurnota aan de orde. En die is...
teruggestuurd.
Ik weet niet of ik moet zeggen.
Teruggestuurd.
Ja, ja. Hier staat...
Maar dat was een politiek speekspel.
De cultuurnota toont geen ambitie voor de toekomst. Dat is de stelling.
Dat klopt. Het is een ambitieloos stuk.
SP.
Maar dat komt ook, dat is ook logisch eigenlijk. Want,
had dat dan ook gezegd van de week dinsdag?
Dat heb ik dinsdag ook gezegd.
Oh, dat heb ik niet goed geluisterd.
Dat heb ik niet goed geluisterd, want ik luister wel vaker niet goed.
Ja, dan gaan we goed. Gaan we katten tegen elkaar.
Even naar het punt, hè. We waren ook zondag een bijeenkomst in de Pool in Diepenheim. Een prachtig cultureel centrum. Overigens. En daar hadden we een figuur, een lijsttrekker en een wethouder. Ik heb dat inderdaad een wettrekker genoemd. En dat kwam omdat hij voor 10% de bezuiniging moest van tafel. Zei hij als lijsttrekker. Ja. Moet echt van tafel.
Ja.
Tegen een idee wat hij zelf heeft bedacht. En wat hij straks in november bij de begrotingsverkiezing zegt. Maar ja, het is de begroting voor 2024. Hè? Ja. Dan voert hij dat gewoon weer in. En dan zijn wij inwoners, kiezers, hè, die volgende week moeten kiezen. Die zitten allemaal thuis achter de kachel. Want dan volgen ze de politiek niet meer. Maar dan is het wel weer een feit dat het dan weer gewoon... bezuinigd wordt voor 10%.
Nee, dat is niet waar.
Dat is nooit
meer.
Nee,
maar luister.
Nee,
luisteren.
Nee, maar even maar,
als je even naar mij kalt.
Dus de
stelling. Ja, dat doet. Ja.
Nee, dat
komt vaker voor bij iedereen.
Ja, bij
maar hij luistert. Zeker in de politiek.
Maar hij luistert nu ook weer niet, hè? Dat blijkt maar weer. Want die 10% die blijf je gewoon doorvoeren. En wat er kwalijk is, hè? We waren gisteren op de markt en zeggen heel veel mensen tegen ons: ja, jullie politici. Beloven van alles. Er komt helemaal niks van terecht.
Ja.
Maar dat klopt. Zondagmiddag, de heer Scholten, als lijsttrekker, belooft dat de bezuiniging gaan van tafel.
Ik heb
maar
gezegd,
hij vervolgens werd dat niet wel. Nou, daar heb je dus
ik heb gezegd,
en mensen hebben daar geen vertrouwen meer in de politiek.
Nu even naar de ja. Scholten.
Ik heb gezegd, wij gaan die 10% anders invullen. Ik heb gezegd dat cultuur kun je ook gebruiken bij biodiversiteit. Ja, iedereen kijkt me daar heel ongelovig aan. Of bij eenzaamheid op het platteland. Er zijn toneelvoorstellingen geweest die gaan over eenzaamheid op het platteland. Dat is een sociaal probleem dat je door middel van cultuur kenbaar kunt maken onder de bevolking. Als er culturele instellingen zijn die dat soort verbindingen maken met jeugd, met zorg, met biodiversiteit bijvoorbeeld, dan gaat het CDA zeggen, dan mag u die 10% behouden. Of dan krijgt u die 10% aangevuld uit een ander potje. Dat is wat ik gezegd heb.
Ja, ja.
Daar gaat het om, meneer Kalten.
Maar
en dat is een hele mooie, en daar heb ook de culturele instelling, waar het CDA de afgelopen jaren veel mee heeft gesproken, zegt, nou, wethouder, daar liggen kansen.
Met de ene hand zegt u, haalt u 10%. Ja. Vergoeding eraf. En dan met de andere hand geeft u 10% erbij. Als, en dan heb ik nog een stelling. In de culturele programmering moet voorrang gegeven worden aan streekgebonden voorstellingen.
Nou, maar daar ben ik het helemaal mee
eens. Ja, dat
vind ik supergoed. Ja, want ik heb nu kleinkinderen, daar ben ik heel trots op. Maar en die kleinkinderen die wil ik wel eens meenemen naar een toneelvoorstelling van een toneelvereniging, noem maar een dwarsstraat. En dat zou heel goed zijn als dat gaat over iets wat jeugd heel erg aanspreekt. Ja. Wat er speelt in onze gemeenschap. En ik vond dat eenzaamheid op het platteland, die toneelvoorstelling, vond ik zo'n fantastisch mooi voorbeeld. Die link moeten wij maken met elkaar. Dat raakt onze inwoners en dat raakt onze jongeren, onze ouderen. En daar besteden wij ons geld. Kunnen we dan breder inzetten? Ja. Dat is denk ik wat we
moeten doen.
Dat noemen we niet alleen maar... Nou ja, waarom
niet? Je moet niet alleen streekgebonden...
Als je meer wilt horen, dan ga je naar het Rabotheater in Hengelo.
Meneer Scholten.
Nee, dat vind ik niet.
Even naar...
Sorry, André de Visser.
Nee, maar het is prima, want het wordt al gezegd, luisteren is ook een kunst. Weet u, wat die 10% die gaan er dus wel af. Nou, niet af. Nou, dan blijft het volgens mij wordt het dan gewoon weer nul. Maar als ik zo vrij mag zijn, in 12 jaar tijd is er nogal wat afgebroken hier. En u
wat?
Zegt, we
wat
hebben
het.
We, we,
Als ik zo vrij mag zijn, ja, als u even naar de Weghof kijkt. Als ik daar binnenkom, ik vind het te triest voor woorden.
Dan bent u niet, hebt u niet goed gekeken binnen de Weghof. Ik vind dat echt een verkeerde uitspraak. De Weghof is ontzettend veranderd hier in de afgelopen periode.
Ja, dat heb ik gezien.
Het is wel zakelijker geworden. Zakelijker. Er is veel meer sfeer.
Meneer,
veel meer warmte.
Meneer Scholten, het, even is een meneer prachtig, het is een prachtig gebouw. We kunnen daar veel meer dingen mee doen. Als ik daar binnenkom, is het nu een bioscoop. En iedereen zegt het. Iedereen vindt het ook. Behalve meneer Scholten. Want die vindt dat niet, want die komt dan met een verhaal over biodiversiteit. Ik zie dat niet zitten in de Rechhof. Overigens, even terug weer naar die samenwerking onder die eenheid. Ik denk helemaal niet dat onze verschillende kernen in één keer zo ontzettend verschillend zijn. Dat ze niet onder één paraplu, waaronder die hofmarketing.
U slaat een plank volledig mis, meneer de Visser. Waarom is de Hof van Twente een succes, zoals de Hof dat nu is? Omdat wij de eigenaardigheden van elke kern, dat we die hebben behouden. Hengevelde is Hengevelde. Is een totaal ander plaatsje dan Delden.
Dat is
Deerpen is Deerpen gebleven. Ja. Markelo is die toeristische plek die het altijd al was. Dat is de kracht van de Hof van Twente.
Meneer, daar heeft u helemaal niks aan gedaan, hoor.
Als we er allemaal bij elkaar gaan vegen, meneer
Dat is helemaal niet van u. Dat is gewoon omdat het bij elkaar is gekomen. We hebben een Delden waar we Twickel hebben. We hebben Gor met een mooi centrum. Ja. We hebben, hoe heet dat, Markelo als toeristisch centrum. Ja. Maar dat is überhaupt de hele Hof. Dat heeft u niet verzorgd. Dat heeft u niet gekregen omdat het de eigenheid is. Wat een onzin. We zouden veel meer samen kunnen werken, meneer Scholten. En dat gaan we ook. Maar ook de komende 4 jaar, en ik hoop u tegen te komen, dan gaan wij dat ook doen. En ik geef u de hand. En dan gaan we samen de cultuur hier in de Hof weer eens op de kaart trekken. En niet 10% eraf halen. Gaan we zeker niet doen.
Zo.
Nog even over laagdrempelig. Want dat willen alle drie de partijen. Een laagdrempelig willen ze de kunst en de cultuur maken. Hoe doe je dat dan? Via de scholen?
Nou ja, bijvoorbeeld. Haal de cultuur ook naar de scholen toe. Ik bedoel, ik heb het alweer over mijn kleinkinderen. Maar ik vind het heel belangrijk dat er ook in scholen iets aanraking komt met lithografie, met toneelvoorstellingen. Gaan we met kinderen naar de werkplaats. Gebeurt overigens al heel veel, hè, naar Diepenheim. Dat zijn hartstikke leuke dingen. Die verbinding kunnen we hartstikke goed maken. En dat doen we allemaal al. Hè. Dus wij moeten veel meer uitvinden wat we allemaal al doen. We doen zoveel goede dingen in de gemeente Hof van Twente. Alleen we hebben het tijdens verkiezingen altijd over dingen die niet goed gaan. Straks aan het eind ook, dan hoor ik weer een stelling. Wat gaat er niet goed? Jongens, er gaan altijd dingen fout. Maar laten we vooral zeggen wat er goed gaat. Laten we daar trots op zijn.
Dat is zo.
En dat missen wij. In verkiezingstijd mis je dat altijd. En dat is zo jammer.
Daar ben ik wel mee eens. Maar je moet ook wel de dingen benoemen zoals je...
Daar ben ik wel met je eens.
En vind ook een soort van dat strikt gebonden cultuur. Hè? Ja. Dat is maar te delen waar. Hè? Want kijk, wij zijn Twente, dan Hof van Twente. Maar er is ook een hele wereld om ons heen. Hè? En het is ook goed dat we de cultuur uit het Westen gewoon naar ons toe krijgen. Hè? Want dan... Kijk, onze jongeren moeten het ook daarvan proeven. Hè. Hans Steeuwen bijvoorbeeld allerlei hele rare dingen zegt. En waar wij hier de oren recht op hebben staan. En het ding wat er gebeurt. Maar het is wel goed dat mensen dat hier gewoon kennis van nemen. En dat die mensen dan ook hier naartoe komen. En niet naar het filmtheater de Rechthof moeten.
Maar u doet net alsof er alleen nog maar film in de Rechthof is.
Het gaat mij er ook om. Niet alleen maar strikt gebonden cultuur.
Dat is de stelling, hè? De stelling is dat we alleen maar strikt gebonden cultuur moeten doen.
Daar ben ik niet mee eens.
Dat kan natuurlijk niet. En dat je dus voor de andere cultuur moet je dus dan naar Enschede of Almelo of
waarom niet? Ja, maar als Joep van het Hek hier komt, dat is hartstikke leuk, hè? Zitten 300 man hier in de regio. Die voorstelling kan nooit uit. Dat kost per definitie geld. Is heel leuk. Maar dat is buitensporig.
Dat komt weer bij het probleem van de kosten. We hebben het altijd over kosten.
Nee. Ik weet wel dat bij u geld niet belangrijk is, maar
bij wel. Nee, helemaal niet. Het gaat om
geld. Dat zegt u elke keer.
Ja, dat klopt ook. Maar om deze.
Het toch is niet belangrijk. Sorry.
Nee, het gaat ook om. We zitten altijd te kijken naar de kostenpost. Hè? Ik ben zelf administrateur. En mijn collega de Scholten was dat ook. En dan wens altijd dat jullie zijn een kostenpost. Nee, dat is vet flauwekul. Je bent een opbrengsgenerator. En dat is een beetje groot woord. Maar je brengt ook iets voegs iets toe. Hè? Je hebt ook een opbrengst. Maar we kijken alleen maar naar de kostenkant. En maar heel snel naar de opbrengstkant.
Wat voegt cultuur toe?
Nou, dat wij een bredere blik krijgen als inwoner van Hof van Twente, op een innovatief bezig zijn, vernieuwd bezig zijn, dat we openstaan voor andere ideeën. Van hé, zo kan het ook. Dat voelt voor mij in het algemene dat toe. Nou, het is toch gewoon een avondontspanning.
Ik was even op het laagdrempeligheid, want dat is natuurlijk, want dat was de stelling die geponeerd werd. Laagdrempeligheid betekent ook dat je de toegang kunt verschaffen. Nou, hoorde ik net even zeggen, meneer Scholten, de school, gelukkig is mijn vrouw, overigens is vandaag jarig, mag ik het even feliciteren? Ja, dat is wel belangrijk even.
Gebak straks, jongens.
Ga ik voor zorgen. Maar die staat voor de klas en dan merk je dat, en dat wordt ook aangegeven, en dat vind ik ook terecht,
dat we in de scholen daar met cultuur zeker wat kunnen doen. Even terug naar die laagdrempeligheid. Dat betekent gewoon dat er wat meer open moet staan. Mag cultuur geld kosten? Als ik het nu hoor van meneer Scholten, is het eigenlijk... Nou, dat kan niet uit. Met andere woorden, het moet altijd... Dat is niet zo. Cultuur kost ook geld.
Ik begon te zeggen door te zeggen van... Wat is er de afgelopen jaren afgebroken aan cultuur? Nou, is dat niet alleen een nieuwtje voor Hof van Twente? In heel Nederland is heel veel...
Dat is ook, ja. Dat is zeker zo.
Ik vertel echt geen nieuws. Dus we moeten wel erg bezig om het weer op te bouwen.
Dat klopt ook.
Eens. Dus maar wat gaat de gemeente Hof van Twente daaraan doen?
Ja, dat zijn we als Hof van Twente cursussen in maken. Straks werd ook al gezegd, we zeggen altijd is geld genoeg. Er is ook geld genoeg, hè. Alleen het gaat erom welke cursus maken we daarin. Hè? Welke cursus maken we in onze portemonnee? Of het naar cultuur gaat, of naar zorg, of wat dan ook. Hè? Dus die cursus, die moet anders. Hè?
Maar Herman, dat kost natuurlijk wel, en dat kan ik me wel voorstellen van Harry Scholten, die dan als wethouder natuurlijk daarmee te maken heeft. Dat is wel lastig, want cultuur... Ja, met de ene keer, ik hoor net voor de vergadering, volgens deze uitzending hoorde ik u zeggen 5% van de Nederlandse bevolking vindt het belangrijk. Dus 95% vindt cultuur wat minder belangrijk. Ja. En dat denk ik ook wel. Maar dat heeft wel te maken met, is het er nog of is het er niet meer?
En als je het niet ziet... Is het nog. In Hof van Twente hebben we nog een mooi niveau van cultuur. En laten we dat koesteren.
En ik wil ook nog wel iets zeggen over de jongeren. Want die waren ook bij de bijeenkomst van de Stadsraad. Maar die kwamen niet verder... Dan het schoolfeest en een feestje bij de Bepsel.
Ja, dat is leuk. Ja, dat is
toen het over cultuur ging.
Ja. Maar het schoolfeest is ook een vorm van cultuur.
Ja, is het wel. Maar als je alleen schoolfeest en een feestje bij de Bepsel noemt...
Ja, dat maar niet maar bij deze, dat hebben ze nu niet meegekregen. En ja, het spijt me, daar heeft dit college wel aan gewerkt... dat ze het niet meer meekrijgen. Blijkbaar.
Maar wat stond er vandaag nog in de krant?
Laatste woord.
De Volkskrant. Daar ging ook eigenlijk over dat allerlei voorzieningen... dus ook gewoon culturele voorzieningen... steeds meer... de democratische legitimiteit aantasten. Hè? En ook het vertrouwen tussen de politiek en de inwoners. Omdat dat ook, met name ook in een gemeente zoals Hof van Twente, plattelandsgemeente, dat ook steeds meer verdwijnt. En een film kijken, ja, dan kun je ook wel thuis achter Netflix. Ja, ja. Waarom moet je dan nou speciaal worden naar de regio?
Ja, maar dan tref ik jou misschien een keer.
Politiek, cultuur en maatschappij. Het HVT-nieuws.
We gaan beginnen met het tweede uur van deze politieke debatten met de lijsttrekkers van de clubs hier uit Hof van Twente in verband met de verkiezingen op 14, 15 en 16 maart aanstaande. In de studio hebben we op dit moment mevrouw Rutten van In Beweging, mevrouw Rohaan van de gemeentebelangen en de heer De Visser namens D66. Mijn collega dit uur is Robert van der Reest en achter de knoppen zit Geert Wolf. De eerste stelling die we gaan benoemen met elkaar is: de opdracht van de RES is onhaalbaar voor de regio als geheel en HVT als gemeente. Ik herhaal hem nog even en iedereen heeft hem voor zich liggen. De opdracht van de RES is onhaalbaar voor de regio als geheel en HVT als gemeente.
Ja, de regionale energie strategie. Mevrouw Hutten, dat lijkt me nou echt een stel.